Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vandaag is overleden op de leeftijd van 98 jaar zuster Hofman van der Meer. Komende vrijdag zal de begrafenis plaatsvinden. In verband hiermee, met dit overlijden, dan zingen we uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Gemeente, luister ook vanmorgen met eerbied en ontzag naar Gods heilige wet. Waarna we zingen uit Psalm 119, het 34ste vers. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensen min? Aan ieder die u vreest, al milde zegen. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 34. Vervolgens openen we het woord van de Heer in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dan lezen we uit het derde hoofdstuk, de eerste 14 versen. Dus Filippenzen 3, vers 1 tot en met 14, na het zingen van Psalm 119, vers 34, na de lezing van de wet van de Heer.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Filippenzen 3 vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3, en daarvan de versen 10 en 11. Filippenzen 3, vers 10 en 11, waar Paulus schrijft, opdat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen voorbeden doen voor de familie en rouwdragende van onze overleden zuster Hofman van der Meer. We willen dankzegging doen voor broeder J.A. van Voorde, die na een operatie aan zijn blaas weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten we de Heere gaan bidden, gemeente. Heere des hemels en der aarde, heilig en rechtvaardig, dienenswaardig God in de hemel, u die regeert, u die spreekt, u die alles, maar dan ook alles, in uw handen hebt. Niets, maar dan ook niets, loopt u uit de hand. Ja, de mens die zou dat kunnen denken. De mens die zou kunnen bedenken wat er allemaal niet zou zijn. Naar wat wij willen. Of dat we zelfs daar ook nog onze vinger bij leggen en denken dat u verkeerd handelt, want zo kan het toch niet. Maar u die heilige God, u regeert. En werkelijk niets loopt u uit de hand. Want het is ook in uw voorzienigheid dat we vanmorgen hier weer in uw huis mogen zijn. We zijn hier niet op andere plaatsen, maar we zijn in uw huis. Onder uw woord. Dat zijn ook diegenen die met ons verbonden zijn. Het is niet zomaar dat u ons onder uw woord brengt. Want door uw woord wilt u toch die weg van genade bekendmaken. Elke keer weer in de prediking. De weg van verlossing, de weg van genade. Die weg van ontdekking. En wat hebben we dan weer nodig, Heren? Want wij mensen zijn van nature blind en horende doof. En dan kunnen we verlangen naar het spel, zoals we het ook vanmorgen hebben gezien, de velen die opgaan om te kijken en of mee te doen. Maar vanmorgen zullen we horen van een ander verlangen, wat boven alles uitstijgt. En dat is dat verlangen wat u werkt in de harten. Dat u zondaren harten verbreekt en dat u die genade erin wil gieten in de ontdekking. Want dat, Heere, dat wordt wel vaak vergeten. Want als het zwaard van het geest, het zwaard des geestes, uw woord zijn werk gaat doen, dan gaat dat zwaard plaatsmaken in het hart. Dan snijdt hij alles eraf wat hij niet hoort. Dat doet zeer. Maar dat doet u niet om een mens te kastijden of een mens te slaan en te straffen. Maar dat doet u omdat er ruimte gemaakt wordt. U doet dat omdat het hart dan kan genezen. U doet dat opdat de genade van door uw Zoon Jezus Christus kan uitvloeien in datzelfde hart. En daar brengt u het elke keer weer samen. En dan komt ook dat verlangen om meer en meer van u te kennen. Om u meer en meer te dienen. En dat verlangen, Heer, kennen we dat? Dat is die vraag die u aan ons vanmorgen stelt. Maar dat, Heer, dat er dan maar één zaak overblijft, dat is achter u aan te leren gaan, uw voetstappen te leren drukken, o Heer Jezus Christus. Het is een enkele week na Pasen. Dat grote machtige van de opstanding mochten herdenken. Maar ook vanmorgen gaat het weer over dat grote werk wat u zelf hebt gedaan. Om uw Zoon uit de dood op te wekken. Dat grote mysterie. Zodat hij uit de dood opstond. Zodat hij de dood overwon. Zodat hij zijn weg mocht gaan naar de hemel. En diezelfde opgestane Jezus Christus zit aan uw rechterhand, Heere, dat ons hart naar hem en naar u uit mag gaan. Werk dat met uw woord en met uw geest uit. En dat we in die ontdekking meer en meer honger en dorst krijgen naar de zaligmaker van zondaar. Heere, geef die vreugde ook in het hart. Verlevendig het hart van uw volk en kinderen. U mogen navolgen, u mogen dien, u groot mogen maken. Heren, zo zijn we zo steil afhankelijk van de werking van uw genade, van uw geest in het midden. En zo bidden we om een zegen, Heer, in spreken en in luisteren. En wilt u dat nog uitwerken in de harten? En zo bidden we voor het geheel van de gemeente. We bidden u, Heren, voor de rouwdragende familie. De familie van onze overleden zuster Hofman van der Meer. Een hoge leeftijd mocht ze bereiken, 98 jaar. En tegelijk weten we dat het niet vanzelfsprekend is, maar u heeft het haar gegeven. En dan gaat er ook een roepstem uit en weer geldt het, die roepstem. Ouderen moeten sterven, jongeren kunnen sterven. Het is een roepstem aan ons allen. En dat we toch niet zouden leven zoals de wereld het roept, pluk de dag, geniet van het leven. Maar dat we een leven zouden leven om u te volgen, u te dienen. En daarom bid u, Heere, mag dit sterven dan ook dat uitwerken. Wat nodig is voor tijd en voor eeuwigheid. En geeft u zo ook, wanneer onze zuster begraven zal worden, aankomende vrijdag, dan ook een dag dat uw woord mag klinken. Schenk uw dienaar wat nodig is om het woord te spreken. En dat het evangelie gehoord mag worden. In uw huis en ook op de dodenakker. Opdat doden tot leven zouden komen. Ja, blinden weer gaan zien. En doven weer gaan horen. En dat dat heerlijke genadewerk verheerlijkt mag worden. Opdat u geëerd wordt. Zo bidden we voor het geheel van de gemeente. En mogen hartelijk dank zeggen. Ook voor onze broeder van Voorde. Hij mocht weer thuiskomen na een operatie. U heeft hem bewaard, Heer. U heeft hem gespaard. En zo in de avond van zijn leven, wat komt er allemaal niet op zijn weg. Maar wilt u hem ondersteunen en sterk ook in het herstel. Hem dragen, Heer, en verdragen opdat hij nog door u gesterkt weer nieuwe krachten mag ontvangen. En laat het zijn, Heer, krachten van u. Want dan kan het naar het lichaam goed gaan, maar dan is het zo nodig dat, Heere, ook het hart En de geest verruimd wordt door de werking van uw geest. Om ons hart te leren weer vast te klampen aan uw woord. En geeft die vreugde in zijn hart. Een vreugde waar geen mens iets mee kan als we dat niet weten wat het is. Maar u weet, Heer, hoe het ligt. En daarom dragen we hem aan u, de Heere, op. En zo zijn er ook anderen wiens namen hier niet genoemd zijn. Zij die die lichamelijke moeilijke weg gaan. Een weg van lijden. Een weg van kruis dragen. Maar dat kan niet, hoeft niet alleen in het lijden te zijn lichamelijk, maar ook in het geestelijke lijden of het psychische lijden. Wat kan het soms zwaar zijn, Heere. Och, wilt u dan nog spreken, het was doorheen breken, opdat u geëerd wordt en u gevonden wordt. Wilt u dat werken, Heer, en juist in die harten die zo terneergeslagen hun weg gaan. Verlevendig, Heer, de vreugde in het hart van degene die u mogen kennen en vrezen. Om daarbij te leven, dat is geen vanzelfsprekende zaak. Maar ze weten het, het moet elke keer weer vernieuwd worden, want we kunnen niet leven bij het verleden. Nee, het moet in het heden, moet het zo vernieuwd worden dat er een verlangen komt naar het toekomende. En zo bidden we om uw genade, Heren. Zegent u de herder en leraar van de gemeente die vanmorgen in Werkendam mag dienen en ook vanavond in Ameide op voor te gaan, wilt u hem goed en nabij zijn, Heren. Sterk hem in de taak die hij heeft, samen met zijn vrouw en met zijn kinderen. Stel hem nog tot haar rijke zegen hier in de gemeente, maar ook in ons kerkverband. De taken die hij heeft. En zo dragen we hem, Heer, onze broeder en vriend, aan u de Heere op. En zo bidden voor een allen en ieder. Geeft u de kerkraad wat nodig is. In de wegen die de gemeente gaat, wilt u hen wijsheid geven, afhankelijkheid van u, met alles wat er op en afkomt. En gedragen, Heer, gedenkt u zo heel de gemeente, ieder op zijn of haar plaats. En wilt u in uw gunst zich ontfermen. Wij vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar alleen om en door het werk van de zaligmaker, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de prediking. Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde... Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. In de dienst van de offeranden krijgt u gelegenheid om uw liefdesgaaf te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de eredienst. De tweede rondgang is voor onderhoud kerk en pastorie. En de derde rondgang is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, laten we naar het aan Psalm 42, het eerste vers zingen. Het heigend heb der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, het eerste vers, naar het amen. Gemeente, de Heer Jezus Christus is opgestaan. Alles spreekt ervan. Paulus die schrijft, als dat nou niet gebeurd zou zijn, dan zou alles tevergeefs zijn geweest. Tevergeefs. Dan zou er geen kerk zijn. Hadden we hier vanmorgen niet gezeten. Zou er geen eens een Bijbel zijn geweest. Dan zouden je zonden niet eens vergeven kunnen worden. Alles tevergeefs. Je wilt er niet over nadenken. Wanneer Christus' opstanding geen werkelijkheid zou zijn. Het leven zou dan toch gekenmerkt worden door die oude slogan: carpe diem, pluk de dag, leef je leven. Want als je sterft, is alles over en uit. Dan zou er geen geloof, hoop en liefde zijn. Dan zou de donkerheid en de duisternis alles hebben doortrokken. Maar Christus is opgestaan. En het is God zelf die getuigenis heeft gegeven door op die paasmorgen het graf te openen. Hij heeft getuigenis gegeven door niet alleen dat graf te openen, maar ook zijn eigen zoon uit de dood op te wekken. Heel Gods woord spreekt over de opstanding van de zaligmaker van zondaren. En daarbij hoort, waar Gods woord ook over spreekt, en waar eigenlijk ook alles van doortrokken is, dat alles spreekt van die dag die gaat komen. Die dag dat Christus uit de hemel, op de wolken van de hemel zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Zo voor degene die de Here mogen kennen en vrezen, een dag van het ware leven zijn. De kracht van de opstanding dat doortrekt de adem van de levend gemaakte ziel. En gemeente, dan komt die vraag naar u en naar jou toe. Is er nu verlangen naar dat leven? Verlangt u, zoals onze tekstwoorden het zeggen, en Paulus het zo vaak in zijn brieven laat terugkomen, verlangt u, verlang jij naar dat leven met de zaligmaker van zondaren, die opgestaan is uit de dood? We schrijven onder onze tekstwoorden de begeerte naar het leven, en dan leven met een hoofdletter. Dus de begeerte naar het leven, en daarbij drie gedachten, en we volgen de tekst maar op de voet. Ten eerste het verlangen naar de kracht van Christus' opstanding. Dus de eerste gedachte, het verlangen naar de kracht van Christus' opstanding. De tweede gedachte, het verlangen naar de gemeenschap van zijn lijden. Het verlangen naar de gemeenschap van zijn lijden. En ten derde, het verlangen naar de wederopstanding der doden. Dus de begeerte naar het leven, verlangen naar de kracht van Christus' opstanding, verlangen naar de gemeenschap van zijn lijden, en ten derde verlangen naar de wederopstanding der doden. Die vraag kan op je afkomen. Hoe kan je weten of je Jezus Christus kent? Ken ik de levende Christus? We kunnen elkaar in de kerk vele vragen stellen, Maar deze vraag, stellen we die wel eens aan elkaar? Of komen we die niet veel tegen? En is dat juist niet apart, dat het juist om deze vraag moet gaan? Want Paulus vindt dit een essentiële vraag. Vers 8, hij heeft alle schade en drek leren achter. Hij heeft alles overboord gegooid om de kennis van de uitnemendheid van Christus Jezus zijn Heere. Dat is de kern. De kern van het geestelijke leven voor Paulus. Zonder kennis van Jezus Christus is er geen geestelijk leven. Christus heeft het immers gezegd. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Gods woord laat het ons zien. Dat het geestelijke leven alles te maken heeft met de kennis van Christus Jezus. Een wezenlijke vraag. Hoe kan je weten of je Christus kent? Want als je hem niet kent, dan sta je straks overal buiten. En als je hem mag kennen, dan zal je ingaan in de heerlijkheid van de opgestane Christus. Paulus die wilde juist in dit tekstgedeelte het ons duidelijk maken. In vers 2, daar spreekt Paulus over de honden. De honden, dat zijn degenen die de gelovigen, de bekeerde heidenen, dus de gelovigen uit de heidenen, opnieuw willen belasten, weer op willen belasten met de wet van God. Ze willen ze met de wet om de oren slaan. Dit moet je doen, dat moet je doen. Zo kom je dichter bij God. En Paulus zegt, dat zijn nou honden. En honden kunnen zomaar bijten. Sterke benaming, want Paulus die weet wat het zelf is. Hij spreekt uit eigen ervaring. Ik ben niet dichterbij gekomen bij de zaligheid met die leer. Door de wet op de punt en de komma te volgen, want ik had alles verzondigd. Ik kan het niet. En Paulus schrijft, toen hij stierf aan de wet, werd Christus aan hem geopenbaard. Want aan het einde van de wet is Christus. Wie het niet over Christus heeft, die heeft het over de werken met alles wat je zou moeten doen. En Paulus zegt, daar ben ik nu aan gestorven. Ik ben gestorven aan al die werken om daarmee rechtvaardig te zijn voor God. En daar ben ik mee onderuit gegaan. Ik ben gestorven aan mezelf. Ik ben gestorven aan mijn eigen rechtvaardigheid. Op dat moment toen hij Christus tegenkwam in zijn leven. In vers 6 zegt Paulus, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dat is Paulus' leven geworden. Dat is de adem die Paulus' leven doortrekt. Het einde van de wet. En wat volgt er dan? Opdat ik hem kenne. Dan zegt hij, nou snap ik het niet. Paulus, je zegt hem te kennen. En net vertelde hij ons nog dat de honden je van Christus willen afhouden. Dat ze je aan het werk zetten. En Paulus, je vertelde net nog dat de rechtvaardigheid in Christus hebt leren kennen toen je aan het einde van de wet kwam. Toen je aan je eigen kunnen stierf. Toen heb je, zeg jezelf, door Christus door het geloof mogen omhelzen. En dan zeg je nu, opdat ik hem ken. Dat kan verwarrend zijn, gemeente. Misschien, als ik de Engelse benaming daarbij noem, that I may know. In de Grieks staat het er zo, wat de Engelse vertaling wat meer benadrukt, het doel om hem te kennen. En voelt u dan dat er langzaam zich een antwoord vormt op die vraag hoe je Christus kent? Er komt een honger en een verlangen om meer en meer van Jezus Christus te leren kennen. Dat is wat Paulus ons hier vanmorgen voorhoudt. Opdat ik hem kenne, met het doel meer en meer van hem te kennen. Dan voelt u, dan proeft u hier dat verlangen waar Paulus hard naar uitgaat. De vrucht van de rechtvaardigheid uit het geloof. Dat is het gevolg van die eerste kennis van Christus. Toen Christus in mijn leven werd geopenbaard, toen kwam er een diep verlangen om meer en meer van hem te kennen. Wanneer je een preek hoort waar Christus niet in centraal staat, dan geeft dat verdriet. Want hij is dan je leven geworden, toch? Opdat ik hem kenne. Is dat nou ook jouw verlangen geworden? Het verlangen, juist als je zo weinig weet, toch meer van hem te leren kennen. Op de opstandingsmorgen was het Maria Magdalena. Helemaal in haar gedachten vastgelopen. En we lezen daar ook niet in dat gedeelte over de naam van de Heer Jezus. Waarom? Het is voor haar logisch. Het gaat om hem, haar meester. In al dat verdriet, dan proef je bij Maria het verlangen wat er in haar hart leeft. En dat merk je dan op het moment dat de Heer Jezus tegen haar begint te spreken. Ze kijkt hem nog niet eens aan. Maar dan, en als ze zich omdraait en hij tot haar spreekt, dan komt dat hele tere rabboni, meester, over haar lippen. En dat zie je bij iedereen op die paasmorgen. Dat verdriet en toch een verlangen om meer en meer daarvan te weten. Wat is hier gebeurd, opdat ik hem mag kennen met alles wat hij gezegd heeft. Johannes was de eerste op die paasmorgen. Toen hij in het graf stond en toen hij die doeken daar zo verspreid zag liggen, dan staat daar een woord dat hij ging geloven. Hij had Christus nog niet gezien. Maar dat begon, dat verlangen, dat kreeg weer grip op zijn hart. Het ging naar zijn meester uit. En dan 's avonds die Emmersgangers. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg. En hij ons de schriften opende. In die onbekendheid, daar gingen die harten branden tot Christus. En dat merk je ook in die uitroep als die Emmersgangers dan weer in Jeruzalem komen in die zaal. Dat ze zeggen, hij is opgestaan en dat er gelijk wordt gezegd. Ja, maar hij is ook van Petrus gezien. Daar in die paaszaal, daar kwam het tot een uitbarsting waar je toch dat verlangen proeft. Opdat ik hem kende. Toen Paulus de Heer Jezus leerde kennen als de rechtvaardigheid waarmee hij voor Gods aangezicht kon bestaan, kreeg Paulus heel de zaligheid geschonken. God geeft niet een klein beetje. God is geen kare, God, hij schenkt alles. Maar dat wil nog niet zeggen dat als we Christus omhelzen en alles ontvangen hebben in Christus wat voor dit en dit toekomende leven nodig is, dat je het allemaal beseft. En dat je de inhoud niet ten volle begrijpt van wat we in Christus hebben. Maar dat je meer en meer hem wil leren kennen. Dus meer en meer afdaalt. En ik hoorde in de voorbereiding net in die week een voorbeeld. Misschien zitten hier mensen die in de bouw ook werkzaam zijn. Dat als een man van zijn vrouw een gereedschapkist krijgt, dan zit er vaak een blaadje bij met alles wat erin zit. En dan zie je ze lezen. Dat zit er allemaal in. Maar wat moet er nou gebeuren? Dan moet die man die gereedschapkist open doen en om dat gereedschap te gaan gebruiken moet hij het één voor één eruit halen om het te gaan gebruiken. Ja, en als hij dan aan het werk is en hij heeft een stuk gereedschap in zijn handen, dan kan er zomaar een glimlach op zijn gezicht komen. Dit heb ik van mijn lieve vrouw gekregen. Dat je daaraan mag denken. Dit heb ik niet zomaar, dit heb ik niet zelf gekocht. Dit heb ik gekregen. Geestelijk is dat nou ook zo, gemeente. Wat ik toen van Christus heb leren kennen. Wat Christus schonk. Door het geloof te leren kennen. Uitpakken. Je gaat, wanneer Christus dan in dat leven gaat werken, je gaat er steeds meer van zien. De kennis van zonde. In die weken na sprak ik een man, naar aanleiding hier van de preek. Die had uit de gereedschapkist een groot, grove hamer gepakt. En hij moest er iets inslaan en hij sloeg mis. En alles ging kapot. Toen moest hij aan deze preek denken. Want ik noemde de kennis van je zonde. Toen hij dat boel stuk maakte met die hamer, sloeg dat bij hem naar binnen. Ik heb de boel stuk gemaakt. En hij had met die hamer in zijn handen gestaan. Een grote vernieler door mijn zonde. Daar bleef het niet bij. Want Christus schenkt ook zijn liefde. Dat je iets gaat zien dat Christus zich naar zo'n vernieler omziet. Dat Christus dus die weg van het lijden is gegaan. Allereerst met liefde tot zijn vader, maar ook liefde voor zulke vernielers. En dat hij daarom aan dat kruis van Golgotha is genageld. Dan krijg je meer kennis van zijn offer. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat grote offer voor zo'n vernieler. En zijn genade. Dat hij dat nu voor mij over hebt. Je kan er toch niet bij. Dat hij nou voor mij uit de dood is opgestaan. Na dat verschrikkelijke in die verlatenheid van Golgotha. Hij is opgestaan. Zijn ontferming. Dat Christus nou zo over zo eentje wil ontfermen. Als een Bartimeus aan de weg zat. Zoon van David, ontferm u mijner. Christus liet hem komen. En hij ontfermde zich. Maar de diepe genade, daar raak je nooit, nooit de diepte van. Voor mij. Voor mij. En dat nou in het geloof te leren gebruiken. Is dat nou niet het paasevangelie? Het doel om meer van hem te kennen. Is dat nou u en jouw verlangen? Die vraag, kent u, ken jij Jezus Christus? Het is een vraag waar een antwoord op moet komen. Linksom of rechtsom. Een antwoord moet er komen. En ik herinner mij in de tijd dat ik nog als een consultant werkzaam was. Dat ik een keer op kantoor was. Het was tijdens de lunch en ik stond met een dienblad zo in de rij om te eten. En een collega stond achter me en midden in de rij vraagt hij mij heel direct, ken jij Jezus Christus? U begrijpt wel, dat dienblad liet ik bijna uit mijn handen vallen. Op een plek waar ik het niet verwacht. En dan zo'n directe vraag. Maar één ding wist ik wel, daar moet wel een antwoord op komen. Je kan niet wegduiken met een smoesje. Helemaal niet. In een bedrijf waar veel christenen werkten. En ik zei, ja, door genade mag ik ja zeggen. Maar ik ken er steeds minder van. We zijn bij elkaar gaan zitten. toen over de kernzaken doorgesproken. Op dat moment werd er ook een gereedschapkist uitgepakt. En dan hoor je ook van hoe het ligt in het leven van iemand anders. En de strijd die er kan zijn. En dat je dat met elkaar mag delen. Dat ik hem mag kennen. Dat is de vrucht van de opgestane zaligmaker. Hem kennen. Hem bevinden. Hem ervaren. En kennen waar je hart naar uitgaat. Want je hart is er volledig bij betrokken. Merkt u het in dit schriftgedeelte hoe bewogen Paulus spreekt over zijn zaligmaker. Zijn zaligmaker die de vloek over de zonde heeft weggedragen. Paulus zegt dat erbij dat ik hem ken in de kracht van zijn opstanding. En voor dat woordje kracht, daar staat er een prachtig Grieks woord dat de jongeren zeker kennen. Dynamis. Dynamiet. Nou, we weten wat dynamiet teweeg kan brengen als dat ontploft. Wat een mens niet kan, dat kan dynamiet wel. Zo'n enorme kracht. Nou, gemeente, dat gebeurde er op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag, daar ging zo'n grote kracht vanuit. Die aardbeving. De scheuren in de rotsen. De graven die openbreken en niet te vergeten. Het belangrijkste misschien nog wel. Dat in de tempel, dat 10 centimeter dikke voorhangsel van boven naar beneden doormidden scheurde. Een kracht kwam er vrij. Het dood en het sterven en de dood van Christus is zo'n krachtige dood. Met heerlijke gevolgen. En dat sterven en de dood van Christus, dat heeft geldingskracht tot nu toe. Ja, tot in de eeuwigheid. Gods kinderen worstelend met hun zonde, die wenden zich tot dat bloed van Christus. En die weet en die ervaren dat dat vers is. Dat het reinigend is. En dat het krachtig is tot in de eeuwigheid. En daarom spreekt Paulus hier van een diepe opstandingskracht van Christus. Als de dood van Christus al zo een kracht openbaart, wat moet dan de opgestane, levende Christus aan kracht openbaren? Het is onmogelijk dat een dode in eigen kracht opstaat. En we weten het vanuit de schrift. De mensen die keken ogen uit toen Christus de mensen uit de dood opwekte. Die jongeling van Nain. Het 12-jarige dochtertje van Jairus. Lazarus, die al 3 dagen in het graf lag. Dat Christus daar staat en zegt, Lazarus, kom uit. Ze stonden op. Door die diepe kracht van Christus. Bekeren kan ik me niet. Ik moet het, maar ik kan het niet. Geloven kan ik niet. Maar de schrift zegt dat ik het moet. Heilig voor God leven kan ik niet. En toch zegt de schrift dat moet je. Ik kan niemand bekeren. Toch zegt de schrift, je moet dat doen. Maar wie kan dit wel? Jezus Christus. Door de kracht van zijn opstanding. Dode mensen levend worden. Als je daarover nadenkt, gemeente, dat is toch een diepte. Daar raak je nooit over uitgedacht. Dat grote wonder, het moet van boven gebeuren. Als je er iets van mag kennen, dan ken je ook die machteloosheid. Tegen al Gods geboden gezondigd te hebben. Je loopt er helemaal mee vast. En aan God die door Christus nieuw leven geeft. U weet dat voorhangsel dat scheurde van boven naar beneden. En wat zegt Nicodemus, de Heer Jezus tegen Nicodemus? Je moet van boven wederom geboren worden. Als God aan het werk gaat, dat is onwederstandelijk. Niemand kan de Godskracht in Christus tegenhouden. Alles geschiedt, gemeente, op kracht van Christus opstanding. Dat in je hart te ervaren. Dat nieuwe leven doorbreekt en het Pasen wordt. Opdat ik hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Weer die vraag, heeft u, heb jij dat verlangen? Hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat je dat nu heel je leven nodig krijgt in je zwakheid en je krachteloos, het van hem te verwachten. Hij wil dat geven. En Paulus weet, in eigen kracht ga ik weer onderuit, van mag ik niets. Als je de Heer mag kennen en vrezen, dan weet je wel wat je in eigen kracht allemaal kan. Andere goden nalopen. Overspel doen. Ja, nog niet eens in de daad, maar wel met het verstand. Christus verloochenen. Nee, die ken ik niet. Om er maar onderuit te komen. Weglopen bij Christus vandaan. Valse getuigenis spreken. Stelen. Begeren. Je komt jezelf toch zo vaak tegen, gemeente. Met wie je bent. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. O gemeente, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Daar gaat het om. Want heren, want dan gaan die handen worden dan gevouwen. Dan komt er het gebed. Heren, ik kan niet zonder uw levenskracht leven. Mag ik nu meer en meer kennen van uw opstanding uit de dood? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar Paulus zegt erachteraan, ik dank God door Jezus Christus onze Heere, de opgestane levensvorst, de Almachtige, zijn kracht te kennen en daaruit te leven. Weer die vraag. Ja, die krijgt u vanmorgen vaker. Is dat naar uw en jouw verlangen? Gaat het hart daar nou voor kloppen? Juist in de onmogelijkheid dat je... Ik kan niet anders. Maar ik heb hem nodig in mijn leven. Dan komt er nog een ander verlangen waar Paulus van spreekt. De tweede gedachte. Paulus die verlangt naar de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig te worden. We horen het zo vaak. Je moet Jezus volgen. Je moet doen wat Jezus zegt. Maar nu horen we van Paulus, daar hoort ook bij gelijkvormig worden aan zijn lijden en aan zijn dood. Ik weet niet hoe het bij u is, maar dan komen er toch gelijk vragen naar boven. Paulus, verlangt hij nou om een martelaar te worden? Want lijden is toch iets waar je ver weg van wil blijven? Lijden, dat is vernederend, je kan er bang van worden om opgepakt te worden. Moet je daar nou naar verlangen? Moet ik er naar verlangen om mishandeld te worden? Moet ik er naar verlangen om gemarteld te worden? Moet dat nu mijn leven zijn? Moet je verlangen naar een kruis in je gezin? Moet je verlangen naar lijden in je eigen persoonlijke leven? Naar een ziekte? Moet ik hier naar verlangen? Opdat ik hem ken en de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig worden. Gemeente, dan merk je weer, voordat we die vragen stellen, laten we eens rustig gaan lezen. Want wat valt dan op aan een woord wat er in die zin staat? Gelijkvormig. Want allereerst moeten we toch zien dat het lijden van Christus is uniek. Christus, die moest alleen de wijnpersbak treden. Jongens en meisjes weten misschien niet wat een wijnpersbak is. Als je in Frankrijk zou komen, dan zie je ze nog wel eens staan. Dat zijn grote bakken. En er zit bovenop zit dan een kan er een schijf opgelegd worden. Dan gaan die druiven erin. En dan gaan ze die schijf aandraaien. En die gaat die druiven samenpersen. En dan zitten er onderaan zitten allemaal gootjes. En dan komt de druivensap eruit. Christus moest alleen die wijnpersbak in, om tot de laatste druppel uitgeperst te worden. Toen het erop aankwam, was er niemand om met hem de dood in te gaan. Christus alleen moest die weg van verlatenheid ingaan. Christus alleen die moest buigen onder de vloek en de toren van God. Gemeen, dat lijden was uniek. Wat geen mens kon en kan, dat kon alleen de mens Christus Jezus. En door het geloof leer je dat nou te bewonderen. Dus niet datzelfde lijden te ondergaan. Dat zei ik al, dat kan alleen Jezus Christus. Alleen in zijn mensheid, gedragen door zijn Godheid, zegt de catechismus. Want dat staat er in ieder geval niet, het woordje gelijk, opdat ik hem ken en de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijk worden. Nee, gelijkvormig. En dat betekent de gezindheid die Christus had en zich openbaarde. Waar verlangt Paulus nou naar? Paulus verlangt ernaar dat hij juist in die openbaring op Christus lijkt. Als er één ding is, dat wat Paulus zo vaak in zijn gebeden aan de Heer heeft voorgelegd. Heere, u weet dat ik zo hard ben geweest. En u weet dat ik zo vaak opstandig ben. En u weet dat ik bij de minst of geringste in de boom zit van boosheid. Of dat ik vurig word. En u weet dat ik mezelf zo graag verdedig. Dat ik nu Christus gelijkvormig mag worden. Heren, ik verlang ernaar om meer op uw Zoon te lijken. Dat ik iets van de gezindheid van Christus mag hebben. Toen Christus uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen Christus geslagen werd, sloeg hij niet terug. Toen er allerlei onwaarheden over hem werden genoemd bij Caiaphas, Herodes en Pilatus, zweeg hij. Hij zei niets. Ja. Hij begon te spreken toen Gods eer, de eer van zijn vader, in het geding kwam. Dat is nu de gezindheid van het lijden van Christus. Christus die moest die beker van Gods toorn tot de laatste druppel leeg drinken. Hij had gebeden of die drinkbeker hem voorbij mocht gaan. Maar hij wist ook uw wil geschieden. Die gezindheid. Die gelijkvormigheid. Die wil Paulus graag leren kennen. Dat als de Heere hem nu een beker aanreikt om te drinken, dat hij dan kan volgen zonder klaag. Heere, bewaar voor opstand. Heere, bewaar me voor mezelf. Opdat ik hem ken en de gemeenschap aan zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordt. Paulus weet, ik kan het zelf niet. Daar heb ik nou de Heere voor nodig. Lijden, dat is niet iets wat een mens wil. We willen toch het liefst het lijden buiten de deur houden. Dat we ook onze ogen en oren kunnen sluiten voor het lijden. Maar juist het gemeenschap aan zijn lijden mag hebben. En dat ik het lijden kan dragen op het moment dat het op mij afkomt. Heer Jezus zelf heeft daar iets van gezegd in Lucas 9. Lucas 9 vers 23. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Als nou de meester door het kruis dragen naar de heerlijkheid ging. Moeten we leren zijn voetstappen te drukken. Gemeenschap aan zijn lijden te krijgen. Moeite, verdriet, zorgen, verdrukking. Het komt erbij. En als je nu hier vanmorgen de mensen aan zou spreken. Wilt u naar de hemel? Dat wil iedereen. Zelfs in de kerk als we dat vragen. Maar is het niet zo dat als we het prijskaartje lezen, dat kost mij te veel. En we hangen het weer terug. Dan haken toch de meesten af. Dat willen ze niet. Zijn wij, u, jij en ik, bereid. Het verlangen om hem te kennen in de gemeenschap aan zijn lijden. En daarin te mogen delen door de kracht van Christus opstand. Daar verlangt Paulus naar. Om aan dat lijden van Christus en zijn dood gelijkvormig te worden. En misschien is hier vanmorgen. Morgen iemand die lijdt. Dat kan zijn dat ouders niet zijn zoals ze moeten zijn. Of ouders die lijden onder de kinderen omdat ze... Dat ze daar stevig op een andere manier in zitten. Of dat u lijdt in uw huwelijk. Lijdt in de werksfeer. Paulus die vraagt in die gezindheid van Christus te kennen. Leert u nou mij om ermee om te gaan? Dat ik nou inzicht krijg. In dat lijden van Christus, opdat ik het dan ook zelf zo mag doen. Ook als we worstelen met de wegen van de Heere, waar spanning zit, opdat ik hem kennen en de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig worden. Gemeente, het kan alleen vanwege de opstanding van Christus uit de dood. Het is Pasen geworden opdat we achter hem aan zouden gaan. En door Christus goede gedachten van God te hebben. Tegenslag op tegenslag. En wat heeft Christus u en jou en mij geleerd? Dat volmaakte gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En dat was in de voorbereiding gemeente op die catechismus zondag. Dat ik dat voor het eerst ontdekte. Ik heb altijd gehoord, je mag ermee naar de Heere gaan. Want hij heeft recht krachtens de schepping op u en jouw leven. Helemaal waar. Maar uit een hele oude catechismusverklaring kwam een zinsnede naar voren die me enorm raakte. Als Christus ons dit gebed leert, dan brengt hij God naar ons toe. Dat God zo dichtbij wil komen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Christus brengt hemzelf dichtbij. En merkt u dan, als je dat ziet in het licht van de dood van Christus, gelijkvormig te worden, wat dat voor een uitwerking heeft. Christus aan het kruis van Golgotha, uren van langzaam sterven, marteldood, uitputting. Paulus zegt niet, ik wil voor de vloek betalen. Waarom zegt Paulus dit nou? Dat zijn oude mens aan het kruis gaat. Dat zijn oude mens gekruisigd zal worden. Al die zonden moeten aan het kruis. Er mag niets meer overblijven. Die zonde moet afsterven. Dat is die dagelijkse bekering. Afsterven aan je eigen wil. Aan je eigen kunnen. En wat blijft er dan over, Heren? Wat wilt u dat ik doen zal? Paulus die zegt, de kracht van Christus' opstanding, die gaat zich openbaren in het volgen. Als dit mijn weg is die u voor mij neerlegt, dan zal ik volgen. En door die opstandingskracht zal ik ook gehoorzaam worden. Leer mij volgen zonder klagen, Vader, wat u doet. Dat is niet verkeerd, nee, dat is goed. Zijn er zo de opstandingsgetuigen onder ons vanmorgen? Omdat u dat geleerd hebt, stapje voor stapje, zijn voetstappen te drukken. Niet meer op jezelf te zien. Want die oude mens, die moet daar op dat kruis. Maar achter hem aan. En dat geeft nog een verlangen, gemeente, de derde gedachte. Waar Paulus van spreekt, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding doden. Kruisdragen, weet je wat dat nou verlicht? Dat je omhoog mag zien. Een christen die is gericht op de toekomst. Hij leeft naar de toekomst. Hij denkt aan de toekomst. Ja, wij zijn ook met de toekomst vaak bezig. En misschien heeft u al de ledenvergadering gehad. En dan komen al dat financiële stuk. En dan staat daar rechts altijd zo'n kolommetje begroting. Hoe de ontwikkeling zal zijn in dit jaar. Nee, zo wordt het hier niet bedoeld met die toekomst. Want het hart van de christen, dat ligt bij de wederopstanding der doden. En dat zegt u, als u een kanttekening bij u hebt, dan staat daar dat prachtige zinnetje, namelijk de zalige opstanding der rechtvaardigen en daardoor tot de eeuwige heerlijkheid en gelukzaligheid. De christen die ziet uit naar die jongste dag. De dag dat hij komt. Christus, Jezus op de wolken van de hemel om te oordelen. Daar is een christen mee bezig. Die gaat er naar uitzien. Mijn meester zal komen. En dat ze dan met een verheerlijk lichaam en een verheerlijkte ziel God drieënig zullen verheerlijken. Met zo'n uitzicht. Met zo'n verlangen, dan kan je toch alles dragen. Paulus schrijft het in Romeinen 8, vers 18. Ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Zo bidt Paulus of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Waar openbaart nou de kracht van Christus' opstanding zich ook in? Dat het denken en het hart van de mens gericht wordt op de Heere. Niet meer het beredeneren van ons. Maar dat je ogen op Christus gericht zijn. In Efeze 6 daar vindt u de wapenrusting. De wapenrusting die Christus aanreikt en zelfs nog aantrekt bij u. Wil aantrekken bij u. Een wapenrusting dat je mee het slagveld over kan. Dat strijd, de strijd aan kan gaan. Het gaat erom dat de ogen dan op Christus gericht zijn. Om achter hem aan. Door die doorbreker heen. Om in Sion veilig te komen. Dat is nu richt op de toekomst. Dat is nu als het hart wordt vervuld met Bijbels denken. Niet meer het horizontale, het verticale denken. Altijd omhoog gericht. Want daar is Christus, de opgestane Christus aan de rechterhand van God de Vader. Bijbels uitzien. Dat denken waar het hart naar uitgaat, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het verlangen om enigszins te mogen komen tot de wederopstanding der doden. Met dat mogen komen, daar bedoelt Paulus mee, je komt steeds dichterbij. En als je nou vers 10 daar direct bij leest, dat Paulus zegt dat je al stervende aan je eigen ik steeds dichter bij de wederopstanding der doden komt. Paulus die sterft aan zichzelf. En hij weet, Christus is steeds meer dichterbij. En Paulus weet dat de dag dat hij verlost zal worden van het lichaam deze doods, verlost zal zijn van zijn zonde, van zijn ongerechtigheid. Die strijd waar Paulus over schrijft in Romeinen 7. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Gemeente, dan altijd het goede te doen, niet meer het kwade. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat doe ik. Het goede dat ik wil, dat doe ik. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik niet meer. Want dat is voorbij. Je bent verlost van je eigen ik. Heb jij nou heimwee? Moe van jezelf? Moe van de wereld? Moe van de zonde? En dat je verlangt naar het goede van Christus? Ja, maar zegt, er zit toch iets, hè? Want Paulus die twijfelt toch? Of lees ik het nu verkeerd? Of ik enigszins mogen komen? Ja, dat lees je verkeerd. Hij weet het zeker. Die woorden geven juist die volkomen zekerheid aan. Paulus, waar Paulus het nou zo zegt, dan ziet hij alle lijden en de gebrokenheid onderweg. En hij weet, als ik in eigen kracht zou opstaan, zal het niet lukken. Hij wordt meer en meer afhankelijk van de Heere. Heere, u kan het doen. Heere, u wil het doen. Heere, u zal het doen. En alleen door uw kracht zal ik ingaan en de kroon des levens uit uw handen ontvangen. Ziet u dat het dan niet meer over Paulus gaat, maar dan gaat het over Gods eer. Dat heeft Paulus nou op het oog. Want hij weet, in dat lege graf, daar ligt de opening tot de hemel. En als zijn lichaam, als Paulus' lichaam in het graf wordt gelegd, dan weet hij, Christus zal over dat lichaam waken. Want hij zal uiteindelijk ook mijn lichaam uit het stof doen verrijzen. En dat geldt in ieder die de kracht van zijn opstanding hebben leren kennen. Hier nog gebrokenheid. Hier nog tegenslagen. Maar wie op de opgestane levensvorst Jezus Christus mag zien, die zal dan ook eenmaal God drieënig dienen met alle lof en eer. Gemeente, nogmaals, verlangen we ernaar. Dat houdt Paas ons toch voor. Dat Paas het ons voorhoudt. Het is mogelijk om zijn voetstappen te drukken. En dat God wil dragen en verdragen. Ik moest erbij denken in de voorbereiding. U kent dat beeld wel van een kind wat heel lang heeft gelopen. En dan begint het moe te worden. En dan voel je het al, dan gaat het wat piepen. En dan op een gegeven moment komen de tranen. Ik ben zo moe. En dan zie je die handjes al omhoog gaan. Want dan wil dat kind gedragen worden. Wat doet papa of mama dan? Als mama, die pakt dat kind op en die drukt het aan haar hart. En papa, die pakt dat kind en die zet het ook nog op zijn schouders. Is dat niet wat Paulus hier nou ons voorhoudt? Dat God wil dragen als je verder niet meer kan. Dat God wil verdragen. Zo iemand als u, als jij en als ik. En dwars doorheen geeft het verlangen. Het heerlijke uitzien naar de volmaaktheid. Mijn ziel verlangt naar God. Mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? En zal ik in uw huis uw naam eeuwig, eeuwig verhogen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O Heer, wanneer we voorbij gaan aan die diepe en machtige opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, dan is alles te vergeefs. Als we dat zouden verachten en eraan voorbij lopen, Heere, o, zet ons stil. Want die vraag blijft erover. Die vraag die gesteld is aan het begin van de preek. Kennen we Jezus Christus? Er moet een eerlijk antwoord komen, Heer. En u geeft genade, u geeft uw woord. O, dat we toch hem zouden kennen in de kracht van zijn opstanding. Breekt u toch, Heer, door onze harten heen als het nog wederspannig is. En als het nog zich verzet tegen het werk van uw geest, het zwaard van uw woord. En daarom, Heere, laat toch meer en meer van de Christus de schriften zien, opdat u uiteindelijk verheerlijkt wordt. Werkt u dat in dode harten? Want als u aan het werk gaat, dan wordt het van dood levend. Heere, werkt u maar uit. En leer ook dan uw volk en kinderen steeds meer van Christus te leren kennen, om uit te pakken, te bewonderen en te aanbidden. Geef dat, Heere, op het hart en op de lippen. En dank voor alles wat u hebt gegeven, dat we zo ook in alle rust en stilte bijeen mochten komen. Terwijl de wereld in rep en roer is voor allerlei dingen, dan geeft u hier nog een plaats van woord en gebed. Zegen zo het woord, Heere. Bewaar en sparen, ieder als we van hier gaan. Brengt u ons vanmiddag weer opnieuw in uw huis. Geeft u dan onze vriend en broeder Bos alles wat nodig is om weer die kracht van die opstanding te laten horen en te verkondigen. Vergeef al het zondig in spreken en in luisteren. Ook daarin, Heere, ook daarin moeten die zonden gekruisigd worden. Werkt u dat uit. Heere, zie zo op ons neder. Dat bidden we in de vergeving van al onze zonden. Ja, om Jezus Christus wil alleen. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.